Goedemiddag, gemeente. Mijn naam is Leenert Marcus en ik heet u allen hartelijk welkom hier in deze dienst. En we groeten ook de mensen die thuis of elders deze dienst met ons meevieren. Deze dienst wordt geleid door dominee Dick Looyen uit Zeist en Gerrit Christiaan de Gier bespeelt het orgel. En dan nog een mededeling over de Jacobi Zondagborrel. Ben je student, net afgestudeerd of een paar jaar aan het werk? En vind je het leuk om nieuwe Jacobikerkers te ontmoeten? Aansluitend op deze middagdienst is er een borrel in de pelgrimszaal achter in de kerk. Er wordt gezorgd voor drinken en hapjes. We hopen op een mooie ontmoeting. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe die we indien mogelijk staande beginnen.
Zijn wij nu stil tot God? Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen een psalm van deze zondag, psalm 122, het pelgrimslied over de opgang naar Jeruzalem. Daar gaat het gebeuren. Het is vandaag volgens traditie van de kerk zondag Letare naar het woord van Jesaja. Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar. Laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen. Psalm 122, vers 1 en 3. bidden wij nu om de opening van Gods woord, leiding met Gods geest. Laten wij bidden. Heer onze God, we danken u dat we hier mogen zijn. In dit huis waar uw woord woont. Waar wij u ontmoeten. En u ons tegemoet komt met vrede. Wij leven in een wereld vol onvrede. We voelen dat ook van binnen. Het doet iets met ons dat allerlei houvast wegvalt. Het maakt ons onzeker en bij tijden bang. Met vrede is uw Zoon in deze wereld gekomen. U hebt uw gezalfde gezonden in de wereld als het lam dat de zonde der wereld draagt. Het grote misverstand is dat wij het allemaal niet begrepen hebben. Dat we hier helemaal niet van gediend zijn. Het roept weerstand en verzet in ons wakker. Argwaan en weerzin. Want de verlosser die lijdt en sterft, die de roemloze dood van een misdadiger aan het kruis ondergaat, is wel het laatste dat wij hadden kunnen bedenken. Maar uitgerekend dit geheimenis, dat ons op het verkeerde been zet, is het toonbeeld van uw verbondenheid met ons mensen. Want hoe diep wij ook zinken, u bent nog dieper gegaan. En juist daar zegt u, hier ben ik. Daarom verootmoedigen wij ons voor u en belijden voor u dat wij het niet waardig zijn dat u onder ons dak komt. Spreek dan slechts een woord en wij zullen gered worden. Wil tot ons spreken als wij de Bijbel gaan lezen. Geef dat we ons daaraan toevertrouwen en uw stem zullen horen. En laat uw geest onder ons krachtig werken. Veel kan ons in de weg staan. Maar heel ons leven ligt voor u open. Zegen ons dan hier en waar we ook met deze dienst verbonden zijn. In Christus' naam. Amen. De eerste lezing is uit het Oude Testament, uit de profetie van Jesaja, het laatste hoofdstuk, Jesaja 66. We lezen daarvan de versen 10 tot en met 14. En daarna zingen we Psalm 87. Jesaja 66, vers 10. Laat allen die Jeruzalem lief hebben zich met haar verheugen en juichen om haar. Laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen. Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden. Haar rijke, volle borsten zullen je zogen en verkwikken. Want dit zegt de Heer. Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen, de rijkdom van alle volken als een overlopende beek, en jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. In Jeruzalem zul je troost vinden. Wat jullie daar zien zal je hart verblijden. Je botten zullen gedijen als het jonge groen. De Heer zal zijn dienaren zijn macht tonen en zijn vijanden zijn verbolgenheid. Hier eindigt de eerste lezing. Thank you. tweede lezing is uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 19, vers 41 tot en met 44. Lucas 19, vers 41. Toen hij, Jezus, Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Dit is het woord van God, zalig die het hoort en het bewaart. Wij zingen nu Psalm 89, de versen 8, 14 en 18. Na de verkondiging speelt Gerrit Christiaan een koraal met twee variaties van Klaas Kooijman over gezang 178, Jezus om uw lijden groot. En aansluitend zingen wij gezang 114. Ik zag een stad verblindend nader komen. Jeruzalem, zoals het in Gods dromen van ouds moet zijn geweest. Gemeente van Christus, een van de psalmen van deze zondag, 3 weken voor Pasen, klinkt als een vrolijk lied. Psalm 122 die we zongen. Je wordt er altijd een beetje blij van. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij toen men mij zei, kom, ga met ons en doe als wij. Hoe vrolijk gaan de stammen op, Jeruzalem dat ik bemin. Maar past dat nou eigenlijk wel? Dit is toch een tijd van inkeer in deze 40 dagen. Een tijd van ernst en bezinning. Van rouwbeklag over onze zonden en tekorten. En dan een vrolijk lied gaan zingen. Het is toch de tijd waarin het Gloria niet meer gezongen wordt en alleen het Kyrie als boete en berouw klinkt. Ja. Psalm 122 is een pelgrimslied dat tintelt van vreugde. Maar bij die vrolijke lach hoort ook een traan. Je moest dus weten, dat mooie Jeruzalem, die prachtige plek met zijn magische aantrekkingskracht. Als Jezus op de dag dat hij op een ezelin Jeruzalem nadert en vanaf de Olijfberg de stad ziet liggen, raakt hij diep ontroerd. Hij huilt over een stad die hem en de wereld geen vrede gunt. Een stad die zichzelf de nek omdraait en haar ondergang tegemoet gaat, omdat ze haar profeten doodt. Jezus huilt niet over zichzelf, dat hem dit ook zal overkomen. Hij huilt over mensen die ook nu niet weten wat ze doen. Die niet overzien wat de consequenties zijn van hun gedachten en van hun keuzes. Er is een plek op de Olijfberg tegenover Jeruzalem vandaag die deze gebeurtenis markeert. Er staat een kleine kerk, meer een kapel, met de naam Dominus Flevit. De Heer weent. Het gebouw heeft de vorm van een druppel, een traan, met op de 4 hoeken kruiken om daar tranen in op te vangen. En als je er binnen gaat, staan er wat stoelen en een altaar. Achter het altaar een groot halfrond raam met een indrukwekkend uitzicht over Jeruzalem. En dominant komt dan de Omar Moskee met de gouden koepel in beeld. En als je voor het altaar staat, zie je hoe het kruis op het altaar over de moskee valt. Bijna als een bezwerend teken. Provocerend ook lijkt het. In 1 oogopslag zie je iets van de religieuze en politieke spanning die hier continu aanwezig is. Het is verbazingwekkend hoe lang deze stad de gemoederen al in beweging houdt. Al vanaf de tijd van koning David en alle koningen en profeten die er geweest zijn, is er altijd een geding geweest rond Jeruzalem, waar alles botst met het ideaal en de werkelijkheid. Jeruzalem, stad van vrede. O mijn God, wat is er toch van je terechtgekomen? We lazen uit de laatste woorden van de profeet Jesaja. Woorden waaraan deze zondag zijn naam te danken heeft. Zondag Letare, zondag van de jubel. Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar. Laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen. Want ze zal de moederstad worden die haar kinderen zoogt en ze een veilige plek biedt. Ze zal worden gezuiverd van alle kwaad en alle onreinheid die daar bedreven wordt. Ja, zo klinkt de belofte. Maar die droom, die af en toe werkelijkheid leek te zijn, blijkt telkens weer een illusie. Een nooit eindigende nachtmerrie. Zo'n 10 jaar geleden verscheen van Simon Montefiore een omvangrijk boek over de geschiedenis van Jeruzalem in de afgelopen 3000 jaar. De biografie noemt hij het. Het is een aaneenschakeling van opgaan, blinken en verzinken. Een opeenstapeling van overheersing, verwoesting en wederopbouw. En de lijst van de machthebbers is lang. Babyloniërs, Perzen, Macedoniërs, Maccabeën, Romeinen. En daarna was Jeruzalem 300 jaar verboden terrein voor alle Joden. En vervolgens kwamen de Byzantijnen, de Arabieren, de kruisvaarders, de Mamelukken, Ottomanen, Napoleon, Albanezen, Russen en Engelsen. En allemaal claimen ze een eigen plek met de kerken die ze er hebben achtergelaten. En in zijn voorwoord heeft Montefiore 2 citaten opgenomen die aantonen hoe tegenstrijdig de belangen zijn. Het eerste citaat is een Joodse midrash en het tweede, daarin klinkt een stem uit de traditie van de islam. De Joodse stem zegt: het land Israël is het middelpunt van de wereld. Jeruzalem is het middelpunt van het land. De heilige tempel is het middelpunt van Jeruzalem. Het heilige der heiligen is het middelpunt van de heilige tempel. De heilige ark is het middelpunt van het heilige der heiligen. En voor de heilige ark ligt de steen waarop de wereld is gefundeerd. En de islamitische stem zegt: het heiligdom van de aarde is Syrië. Het heiligdom van Syrië is Palestina. Het heiligdom van Palestina is Jeruzalem. Het heiligdom van Jeruzalem is de berg. Het heiligdom van de berg is het bedehuis. Het heiligdom van het bedehuis is de rotskoepel. Beide stemmen verheerlijken Jeruzalem. Met als centrum de Tempelberg. Beide hebben de wereld op het oog en het heil van de wereld. Maar het ziet er naar uit dat ze elkaar de ruimte niet gunnen om samen op deze berg God te aanbidden. Dat is de spannende fase waarin wij nu verkeren. Na eeuwen van relatieve rust zitten we nu weer met een steeds heftiger wordend conflict, waarvan niemand weet hoe zij en wij eruit tevoorschijn zullen komen. Er is waarschijnlijk geen plek op aarde waar zoveel om te doen is geweest en nog is als Jeruzalem. Ja, Jeruzalem uitgerekend de stad van de vrede. In Psalm 122 bejubelt haar om haar schoonheid, maar realiseert zich ook hoe kwetsbaar die is. Vraag, bid om vrede voor Jeruzalem. Dat rust hebben wie van je houden. Dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Ja, bid om vrede. Want hoe omstreden is de werkelijkheid. Onder alle pelgrims die optrekken naar deze stad om het komende Pesachfeest te vieren, bevindt zich een man die zich van alle anderen onderscheidt. Ook hij nadert Jeruzalem. Hij weet dat hij er zijn leven niet zeker is. De rechterstoelen staan daar binnen. Maar zullen ze daar recht over hem spreken? En Jezus ziet Jeruzalem liggen. De tempel staat er nog. Het zal niet lang meer duren. Jezus heeft er al eens een toespeling op gemaakt. Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Dat klonk al wel uiterst verdacht. Maar het werd niet begrepen. Hij bedoelde zichzelf. Hij is de tempel waar God in woont. Breek dit huis van God maar af. Maar denk dan niet dat het is afgelopen en dat het met mij klaar is. Het is dat onbegrip, dat totale onbegrip, dat Jezus zijn leven lang met zich heeft meegedragen. En dat doorgaat tot op de dag van vandaag. Dat je het niet in de gaten hebt wie hij werkelijk is. God is onder ons gekomen en we hebben hem vermoord. Het grijpt Jezus aan. Hij huilt erom dat niemand doorheeft wat er op het spel staat. In de vertaling van de Naardense Bijbel is dat heel confronterend vertaald. En daar klinkt het zo. Met dat hij nadert en de stad aanziet, breekt hij uit in een weeklacht over haar. En zegt, als je maar herkent op deze dag, ja jij, wat tot vrede leidt. Nu is het nog verborgen voor je ogen. Dat de dagen zullen komen over je, waarop je vijanden een wal bij je zullen opwerpen en zullen omsingelen en insluiten van alle kanten. Ze zullen jou en je kinderen in jou verpletteren en in jou geen steen op een steen laten, indien je niet herkent de tijd dat God je bezoekt. Herkende je maar de tijd dat God je bezoekt. Want dat is wat nu gebeurt. God komt je opzoeken. En je wijst hem af. Er is lijden in het wenen van Jezus. Hij snikt het uit in diep verdriet. Het is om te huilen. Als jullie toch eens wisten. Het is de zoveelste keer dat God huilt. De Bijbel is vol van momenten waarop de jammerklacht weer klinkt. In de psalmen, in de profeten. En vaak is dat de klacht over de eigen nood waarin wij verkeren. Maar even zo vaak is het de klacht dat God niet begrepen wordt. Dat hij gesmaad en gelasterd wordt. Dat zijn woord niet gehoord wordt. Dat zijn zegen niet meer gezien wordt. Dat zijn werk wordt veracht. En evenzeer klinkt er ook een klacht van God zelf. Dat hij treurt, verdriet heeft om een volk dat naar hem niet luistert. Om mensenkinderen die zich van hem afwenden. Hij trok ze met touwen van liefde, maar de banden werden doorgesneden. God huilt. Denk je niet dat hij dat vandaag ook doet? Het is toch om te huilen wat mensen elkaar aandoen. En wat er met de wereld gebeurt. De verwarring, de wreedheid, de chaos die dreigt. Zal het daarin eindigen? Veel mensen proberen er maar niet aan te denken, kunnen het nieuws ook niet meer aan, terwijl je weet dat het niet helpt om je kop in het zand te steken. Maar wat moet je als je zo weinig kunt? Is er nog iets waar je op hopen kunt? Is er een verhaal dat plausibel is en waar je vandaag wel wat mee kunt? Wat je moet, wat je kunt, in ieder geval hier zijn, in dit huis. Hier roepen wij al eeuwenlang naar God. Hier bidden wij met heel Gods kerk onze gebeden. Het Kyrie van de kerk, Heer ontferm u, Christus ontferm u. Met de klemmende vraag, de roep om vrede. Als je maar herkent op deze dag, ja jij, wat tot vrede leidt. En wat hadden ze dan kunnen doen die dag, toen Jezus naar Jeruzalem kwam? Hoe hadden ze moeten reageren? Om te beginnen, dat je Jezus niet ziet als iemand die in jouw kraam te pas komt. Dat jij hem niet voor jouw karretje kunt spannen. Dat hij niet de ontbrekende schakel is die jou je succes garandeert. Dat hij niet het geheime wapen is dat jouw vijanden uitschakelt. of eindelijk alle problemen oplost. Wat dan wel? Wat verwacht Jezus van je? Dat je hem ziet als het keerpunt in de geschiedenis. Dat hij de Heer is van een koninkrijk dat niet van deze wereld is. Dat hij je op een weg brengt die tot een ander leven leidt. Waarin je leert hoe je leeft met nieuwe gaven. Van geduld en liefde en trouw en gehoorzaamheid, nederigheid, dienstbaarheid. Principes die haak staan en precies het omgekeerde zijn van hoe wij vandaag elkaar in onszelf gek maken. Jezus is gekomen om ons leven naar God te richten. En naar elkaar. En ook naar jezelf. Want daarin vind je vrede. Vrede op aarde. En zou dat betekenen, als iedereen zich zo bekeerd had en naar Jezus had geluisterd, hij dan niet gekruisigd hoefde te worden? Met andere woorden, was het dan te voorkomen geweest dat hij veroordeeld en gedood zou worden? Stel dat iedereen zich bekeerd had, zoals de mensen in Nineveh dat deden op de prediking van Jona. Dat vind ik altijd een spannende vraag. Die gaat al heel lang met mij mee ook. Af en toe komt hij weer naar boven. Had heel het kruisdrama vermeden kunnen worden. Want als je het evangelie leest, heeft het steeds iets onafwendbaars. Het stond al vast dat dit moest gaan gebeuren. En dan lees ik het toch verkeerd. Zo werkt het niet. Het is niet voor niets dat Jezus huilt. Juist omdat hij weet welke krachten in ons werken en tegen hem ingaan. Om willens en wetens nee te zeggen tegen Gods bedoelingen. En tegen Gods uitgestoken hand. Hij weet wie wij zijn. Hij kent ons. Wij willen wel een God. Jazeker, graag zelfs. Eén voor wie we wat kunnen doen. Eén die we een handje kunnen helpen. Zodat hij ons ook een handje helpt. Maar een God die daar niet van gediend is. Omdat hij ons daar niet voor nodig heeft. Een God die notabene zelf zwak wordt. Weerloos. Zijn macht niet gebruikt. Met zich laat doen. Zich laat veroordelen als een misdadiger. Hoewel de tekenen bewezen dat hij wel degelijk over een ongekende macht beschikt. Ja, zo'n God is onuitstaanbaar. Die past niet in geen enkel systeem en brengt alles uit evenwicht. Uitgerekend op het moment dat Jezus huilt, bewijst hij hoe groot ons onbegrip is. En hoe groot zijn geduld is. En zijn liefde. Want zie, daar gaat hij. Het Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. Benedictus. Gezegend hij die daar komt in de naam des Heren. Hij is onze vrede, zegt Paulus in Galaten 2. Hij is onze vrede, daar heb je het. Hij is voor ons al wat nodig is om te leven en te kunnen sterven. Wat de redding is van deze wereld, hij is dat. Vergis je niet. In Jeruzalem, wat zal ermee gebeuren? Zoals het nu is, ook vandaag kan het niet blijven. Wil het wat worden, dan zal dat niet van onderop komen. Wil deze stad haar naam eer aandoen, dan zal er van bovenaf iets moeten gebeuren. En daar zien we naar uit. Naar een nieuw Jeruzalem, dat neerdaalt als een bruid voor haar bruidegom. Ik zag een stad verblindend nader komen. Een middelpunt van feest, Jeruzalem, zoals het in Gods dromen van ouds moet zijn geweest. De koning die zijn troon heeft in de hoge, houdt bij de mensenhof. En alle tranen zal hij van hun ogen afwissen tot zijn lof. Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, nergens verdriet meer zijn. De eerste dingen werden uitgewezen, voorbij. Ging alle pijn. Amen. Verbonden met de wereldwijde kerk van Christus belijden wij ons geloof. We willen dat staande doen. En daarna zingen gezang 173, de versen 1, 3 en 5. Spreken wij dan, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, u bent een God die zich verbonden heeft aan deze wereld, aan mensen, aan dieren en alles wat leeft, uw schepping. U hebt zich ook verbonden aan steden in deze wereld, aan plaatsen waar mensen zich concentreren, waar van alles gebeurt, waar het leven bruist en waar het soms ook helemaal fout gaat. En wij bidden dat we mogen beseffen dat u met al die steden waar zoveel gebeurt verbonden bent, met uitstek, bij uitstek ook met Jeruzalem. Die stad die zoveel betekenis heeft voor miljoenen mensen. Wij beseffen dat het werkelijk uw werk is om daar een stad van vrede van te maken. Vrede voor heel de wereld. Vrede door hem die onze vrede is. En daarom bidden wij van u, laat ons geloof staande blijven. Niet bezwijken te midden van zoveel wat verwarring en verdeeldheid veroorzaakt. Maar dat wij ook zullen beseffen dat u het dwars doorheen uw werk doet. Hoe dan ook. En als u ons roept weer van hier te gaan straks en op te staan, laten we dan vervolgens niet bij de pakken gaan neerzitten en denken dat het allemaal te veel is. Maar laten we beseffen hoe kostbaar al die momenten zijn dat u erbij bent. In alles waar we mee bezig zijn of stil over nadenken. Midden in de tijd breekt u ongemerkt binnen. Dat we dan van hier zullen gaan als leerlingen die groeien in kennis en genade, in fijngevoeligheid en geestelijk inzicht. En dat we leven zullen in het vertrouwen dat u ons kent en ons draagt dag aan dag. Heer, verlos ons van het kwaad en erbarm u over ons. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Laat uw vrede spoedig komen voor alle volken. Wees met uw kerk in deze wereld. Ook daar waar ze niet geduld en geaccepteerd wordt. En toch van u blijft getuigen. Sterk allen die lijden. Omwille van uw naam. En omwille van de gerechtigheid. Wat ons persoonlijk bezighoudt. Leggen we nu voor u neer in een moment van stilte. En samen bidden wij, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Erika de Visser. Namens de diaconie mag ik u vanmiddag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen. De tweede collecte vanmiddag is voor Stichting Veilige Kerk. Als je je ergens veilig zou moeten voelen, dan zou dat in de kerk in je eigen wijkgemeente moeten zijn. Gelukkig ervaren veel mensen deze veiligheid ook. Tegelijkertijd blijkt het best wel lastig om over een kwetsbaar onderwerp als seksualiteit of seksueel misbruik in gesprek te gaan. Stichting Veilige Kerk helpt kerken om grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te herkennen, voorkomen en aan te pakken. De derde collecte is onze zendingscollecte. De laatste keer vandaag wordt er gecollecteerd voor de Net Foundation. Wereldwijd weten tienduizenden voorgangers en evangelisten zich geroepen om de woorden van de Bijbel in hun omgeving te verkondigen. Net Foundation biedt voorgangers in Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Azië de mogelijkheid om cursussen te volgen, waarin ze een gedegen toerusting krijgen om hun ambt uit te oefenen. En er is ook een vierde collecte vandaag, die is voor de wijkvereniging. Eens per drie maanden collecteren we voor de wijkvereniging die het werk in onze gemeente financieel ondersteunt. Dit kwartaal gaat de opbrengst naar de zonnepanelen die komend kwartaal worden geïnstalleerd op het dak van de kerk. U heeft hier al over kunnen lezen in de nieuwsbrief en in de app. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, via de instructies op de liturgie, via de kerk-app of via het collecteblok bij het verlaten van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
Ons slotlied is gezang 285, de versen 1, 3 en 4. Verheffen we onze harten tot God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.